heb ons instructie om op een knopje te drukken. Dat is dit knopje. Dan het magische gebeurt dan dat u mij beter kunt verstaan, of niet? Dat is toch wonderbaarlijk, hè? Zo'n krassie. Nou, dat is ook weer gelukt voor vanmorgen. Ik kan weer naar huis, hè? Nou. Knopje ingedrukt. Ik ben een beetje stijf, want we hebben gisteren gelopen in Zwolle met een... En trouwens in alle provinciehoofdsteden zo'n paar honderd mensen hebben gebeden voor de terugkeer van Nederland naar God. En dat is zo'n, ja, dan loop je toch ruim een uur. Daarna heb ik nog 5 kilometer hard gelopen. Waarom doe ik dat? Vraag je dat ook al eens af? Waarom doe ik dingen die ik doe? Want nu heb ik stijve benen. Maar daar ben ik weer sterk van. Vanmorgen heb ik een onderwerp wat enige spanningen veroorzaakt. Als je een bepaald onderwerp hebt, bijvoorbeeld we hebben net gezongen over de liefde, dan als dat doorwerkt, dan voel je als het ware meer liefde. Dat is altijd zo. Ik kan u marketingwijs sturen naar het genot van een sinaasappel. Ik heb het niet meegenomen. Maar als ik nu hier een sinaasappel had en u keek ernaar en ik ging praten over die sinaasappel, dan weet ik dat bij sommige mensen de speekselklieren beginnen te werken. Is dat nog zo het geval of nog niet? Nee, niet iedereen. Niet iedereen houdt van sinaasappels. Maar goed, dan creëer je dus door een onderwerp een bepaald beeld. En dat vang je op in je hersenen. Je registreert dat in een deel van het kennis en een deel van je beeldvorming. Nou, vanmorgen heb ik een onderwerp, zeer actueel. Wat kom jij doen? Oh, hij gaat kleuren. Succes, hè? Hij loopt gewoon ongestoord door. Persoonlijkheid, hè? Een onderwerp wat zeer actueel is in de wereld. Het heeft te maken met datgene wat u dagelijks leest of hoort of ziet op het journaal. Het heeft te maken met het vreselijke begrip en invulling van oorlog. Misschien bent u zich bewust of niet, maar er is een totale oorlog bezig. Het is een militaire oorlog tussen Rusland en de NAVO met Oekraïne in de midden. Je hebt de oorlog in Gaza. Je hebt de oorlog Israël, Iran. Je hebt de oorlog in Congo. Met allerlei terroristische groepen die met elkaar aan het vechten zijn. Je hebt in zo'n 30, 40 plekken in de wereld oorlog. Je hebt hybride oorlog, je hebt een economische oorlog, je hebt een politieke oorlog. De wereld is vol van oorlog. Nou, daar ga ik het vanmorgen over hebben. De Bijbel spreekt namelijk ook over oorlog. Dit boek is het liefdesboek van God. Maar tegelijkertijd is het een oorlogsboek. Misschien is het u wel opgevallen dat als je de verhalen leest uit het Oude Testament, dan gingen er weer 1000 daar dood en daar weer 100.000 werden weer. Complete oorlog. En veel mensen hebben daar moeite mee. Wat is dat nou? De Bijbel en oorlog? Het is een onderdeel van Gods programma. Vanaf het begin tot het einde is er strijd in dit boek. En dat reflecteert in onze samenleving. Dus dat wij te maken hebben met een oorlog, dat is niet onbijbels, dat is heel reëel. Het begon al in Genesis. De mens zondigde, en dat principe geldt nog steeds. Adam en Eva zondigde. En er kwam een invasie van machten binnen die tot aan de dag van vandaag hun macht proberen uitoefenen over ons mensen. Als we de deur openzetten door onze zonden, komt de macht van Satan binnen en die begint te werken in levens van mensen. En hij is, als we kijken naar de geschiedenis, aardig succesvol. Tot aan de dag van vandaag. En in de essentie worstelt die mens met die oorlog waar hij dagelijks ook in zit. U en ik leven ook dagelijks in een oorlog. We hebben te maken met machten die we niet aankunnen. En dat gaat door tot het einde van de Bijbel. De Bijbel spreekt over de laatste slag. Als Jezus terugkomt, is er een complete oorlog op aarde. Hoe komt dat? In de essentie komt dat, dat de grote vraag moet worden beantwoord. Wie heeft alle macht op deze planeet? Wie is de baas? De Bijbel spreekt over Satan als de overste van deze wereld. Die zijn macht uitoefent. Op een hele geraffineerde, gewelddadige manier. Ik heb hier voor mij Efeze hoofdstuk 6. Daar lezen we ook over de geestelijke oorlog. Ik lees hoofdstuk 6, vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijne macht. Zo. Doet de wapenrusting Gods aan. Waarom? Om te kunnen standhouden tegen de methodieken, staat er in het Grieks, verleidingen des duivels. Misschien zijn er hier mensen die niet geloven in de duivel. Ik geloof wel in de duivel. De duivel is een intelligent wezen. Een van de hoogste cherubs in het verleden, voordat hij viel, heeft kracht en wijsheid en etaleert dat ook in onze samenleving. En de ultimate expressie van zijn macht is oorlog voeren. Oorlog is verschrikkelijk. Het is de hel op aarde. Hier lezen we dus, omdat gij tegen de methodieken des duivels, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, gelovigen, maar tegen de overheden. Elk land heeft een overheid. En ook een geestelijke overheid uit het macht van de duivel. In Nederland is er een strategie dat ook boven Nederland en in Nederland een gevecht is met de overste van deze wereld. Die zijn systeem, je kan het als een legerorde zien, systeem heeft neergezet om de volken vast te houden. Machten tegen de machten. Machten, wat zijn dat? Dat zijn overtreffende macht. Macht van de islam gaat over een groot deel van de wereld dat zich verzet tegen Jezus. Machten. Wereldbeheersers, deze duisternis en de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, dat is toch oorlogstaal? Overheden, machten, wereldbeheersers, boze geesten. Dit klinkt toch een beetje als een science fiction. Let maar eens op de films die komen. Je ziet expressies van die wereld in science fiction. En we denken, nou ja, dat is science fiction. Maar het is een expressie. Alles wat je in beeldvorming en in kennis hoort en ziet, heeft te maken met die wereld, achter deze wereld en in deze wereld. Dat is de machten van de duisternis die zich etaleren en met hun methodieken u en mij proberen te verleiden om te zondigen en om in zijn greep te blijven. Oh, dank. Oké, we gaan door. Wat staat er nog meer? Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervullend te hebben de stand te houden. Stelt u dan op uw lenden om God met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze kunt doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, zegt apostel Paulus, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zodat ik behoor te spreken. Oorlogstaal. De rationele mensen denken, wat slaat het nou op? Wat is dit nou? Ik weet dat ik tot geloof kom, dat is 50 jaar geleden, 1973. Als een eenzame ziel liep ik door de straten van Utrecht En ik kwam bij de boot, de koffiebar van Youth for Christ. En ik hoorde getokkel op de muziek, op de gitaar. En er was koffie en hele gezellige mensen. En ik werd naar binnen getrokken als het ware. Een beetje Hosea-achtig. Door de liefde van God werd ik getrokken naar die koffiebar. En ik kom daar binnen en iedereen was aardig. Misschien maakt u het elke week mee, maar ik maakte niet elke week mee dat mensen zo aardig waren. Het leek wel of ze mij aardig vonden. Nou, als je ergens binnenkomt en iemand verwelkom je, dan voel je op een gegeven moment thuis. En dat je daar, toen ik daar binnen was, toen vertelden ze het evangelie. Over Jezus, waar je je thuis kan voelen. Zijn liefde, waar we net over gezongen hebben. En daardoor ben ik gevangen genomen door het evangelie. De liefde van God trok aan mijn hart. En mijn eenzame ziel, die werd verbonden met een plek waar Jezus was. En waar Jezus is, is veiligheid. Het is de enige plek waar je echt jezelf volkomen kan zijn. Hij veroordeelt niet. Hij wijst je nooit af. Hij accepteert je op dit moment zoals je bent. Nou, wat is er mooier dan dat? Ik snap ook niet dat mensen het evangelie niet toelaten. God staat daar klaar om mensen in een totale veilige, beschermende sfeer te brengen. Waar ze zichzelf mogen zijn. Het wordt boeiend hier. Leuk, hè? En waar je helemaal thuis mag voelen. Nou, als we toen gezegd hadden, wat ik net gelezen had. Luister eens, jij bent nu gekomen tot Jezus. Maar, ik lees hier in Efeze 6, luister eens even. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. De machten, de wereldbeheersers deze duisternis. De boze geesten in de lucht. Als ik dat toen had gehoord, had ik gedacht, ho, ik ben bij een vreemde sekte terechtgekomen. Wat een taal. Op dat moment kon ik dat helemaal niet aan. Ik ben nu 50 jaar verder. Nu weet ik dat er overheden zijn. Een vernietigende macht in de wereld, zogenaamd het kwaad, waarvan we bidden in het Onze Vader, verlos ons van het kwaad, verlos ons van de boze, dat het er is. Ook al kom je tot Jezus, die strijd gaat door. Alleen het verschil is dat je macht krijgt, en dat is wat God doet, maakt je sterk om daar je tegen te wapenen. Dat is het enige verschil. De wereld zelf kan deze kwade machten niet oplossen. De voormalige secretaris-generaal van de VN schrijft in zijn boek: wij proberen vrede op aarde te brengen. We willen die oorlogen niet meer. En vandaag in de dag zijn precies dezelfde stemmen. Vrede, vrede, vrede. Maar het is er niet. De VN heeft gefaald. Die wilde vrede op aarde brengen. Het lukt niet. En deze secretaris-generaal die schreef: waar komt het kwaad toch allemaal vandaan? Ik, na zoveel jaren de Bijbel gelezen te hebben, begrijp dat. Er is een geestelijke strijd bezig rond mijn leven, rond uw leven, rond de gemeente, rond het land. Waar alleen door de macht van Jezus er een oplossing kan komen. En zolang je dat niet toelaat, gaat fout. Blijf je eronder zitten. Hoe werkt dat? Nou, in het grote wereldgebeuren zie je dat. Waarom is Israël in het centrum van deze oorlog? Dat is de macro-oorlog. Israël is het centrum van Gods plan. Daar is Jezus gekomen en daar komt Jezus weer terug. Stelt u zich voor, u zit in de geestelijke wereld en u ziet dat de duivel terrein aan het verliezen is. De duivel is terrein aan het verliezen op grond van het feit dat God bezig is zijn woord te vervullen. En waar zie je dat heel concreet vandaag? In Israël. Er is oorlog in Israël. En dat heeft te maken met de wederkomst van Jezus. En de duivel, die is bang. Want hij weet, mijn tijd is kort. Wat gebeurt daar in het Midden-Oosten? En wat doet de duivel? Die zet zijn machten op. De geest van de islam, Iran, alles. Israël moet vernietigd worden, want als Israël blijft bestaan, dan komt Jezus terug. Als God zijn woord vervult met Israël, dan komt Jezus terug en dan moet ik wijken. Ik, die eeuwenlang op de troon heb gezeten in deze wereld, de mensen met miljoenen in hun greep heb gehouden, ik moet loslaten. Dat gebeurt bij de wederkomst. Het is de geestelijke oorlog in macroverband. Weinig mensen beseffen dat. De wereld staat te schudden, want we staan aan de vooravond van deze oorlog die uitmondt in een nieuwe machthebber. Dat is niet meer de duivel die in Genesis 3 binnenkwam en zijn autoriteit nam over de wereld met zijn werken van zonde, ziekte en dood. Maar dan komt hij, de levende, en neemt de macht over. Weinig mensen beseffen dat we eigenlijk geroepen zijn. Waarom zijn we eigenlijk geroepen? Ja, ten eerste om tot Jezus te komen, om in zijn veiligheid te komen. En dan, er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben gered. Ik geloof in Jezus. Wie doet me wat? Maar het geloof in Jezus is pas een begin. Wat doet hij met je leven? En waar zit u vanmorgen? Nou, er zijn misschien mensen die net de liefde van God diep hebben toegelaten. Ben je wederom geboren en je hoort bij het koninkrijk van God en in de hemel hebben ze een party. Er is veel feest in de hemel. Maar, wat doet God? Die neemt jouw leven en maakt je klaar. Hij maakt je sterk. Waarom? Misschien een rare gedachte, maar onze roeping is naar de frontlinie te gaan. Om deelgenoot te zijn aan die oorlog. Kijk naar Israël, er zijn nu frontlinies waar soldaten aan het vechten zijn om de vijand te verdrijven en om Israël te beschermen. Nou, zo is het ook geestelijk. Wij worden opgevoed tot de frontlinie voor de oorlog. En die fases, die ga je doorheen. En soldaten stuur je niet zomaar naar het front, die moeten klaargemaakt worden. En u bent gelovig. Ik ben gelovig en God wil mij betrekken bij zijn plannen. Maar uiteindelijk wil hij me klaarmaken dat ik deelgenoot ben van de geestelijke oorlog die hier woedt. En daarom zegt Paulus dit. Wees sterk in de Here. Je wordt opgevoed om sterk te zijn in de Here, om geestelijk autoriteit te kunnen uitoefenen over de vijanden die van God, die de tegenstanders van God zijn. Rare gedachte. Kom tot geloof en je wordt soldaat. Maar het is wel zo. God wil medestrijders. Hij wil dat we deelgenoten zijn van die oorlog. Nou, dat zie je in het grote verband. En waar u en ik nu zitten, is in een van die drie fases. Of je komt tot geloof, of je bent in de groei, of je bent al klaar voor dienst, oorlogsdienst. Hoe werkt dat? Het is de geestelijke oorlog in het macroverband, maar de geestelijke oorlog woedt ook rond ons. Hoe werkt dat dan? Ik heb al gezegd, als je gaat zondigen, dan stel je open voor de geestelijke machten van duisternis. Die wacht echt niet en die stuurt echt geen brief. Ga maar door met je zonde. Ga maar door met verkeerde dingen doen. Hij zegt, oké. Dan heb je, dan ben je een slaaf van de zonde, maar ook een slaaf van de duivel. Dat is tragisch, dat zie je ook. In extreme vorm zie je mensen in die verslaving, we hebben erover gezongen net, in die verslaving is een soort greep, een bolwerk van duisternis op zo'n leven. En voordat hij daar weer uitkomt, is daar een hele strijd. Maar ook wij, gewone mensen, die dus niet in die directe verslaving zitten, maar toch, ook wij worden aangevallen. De Bijbel spreekt erover dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw om te vernietigen. Nou, dat doet hij op macroverband, maar ook in microverband. Neem het gezin. Neem het huwelijk. Neem het gemeente zijn. Kijk om je heen. Kijk naar de geschiedenis. Constant conflicten. Waarom zijn er meer dan 1/3 van de huwelijken in dit land ontbonden? Wat is dit? Heeft te maken met die oorlog. Wie heeft het huwelijk ingesteld? God. Het is zijn plan. Het is zijn gedachte. En hij wil dat we overeenkomstig zijn woord functioneren. Dus dat moet je leren. Ik vind het eigenlijk heel apart dat we geen aparte leergang hebben voor huwelijk. Om een goed huwelijk te hebben. Dat is niet makkelijk. Hoe werkt dat? Als de duivel wil dat de huwelijken worden ontbonden, is hij aardig succesvol vandaag in de dag in dit land. En waardoor komt het dan dat het hem lukt? Dat heeft te maken met onze keuzes. En wat er in je hoofd zit. En wat er in je hart zit. Je zou de vraag kunnen stellen: van wie is je hoofd en van wie is je hart? Waar kijk je naar en waar luister je naar? En er zijn drie fases die in u en mijn leven gestalte moeten krijgen. Ten eerste is de fase dat we openkomen voor God en zijn woord. Zijn woord is de waarheid. Ons hoofd zit vol met leugens. En is geïnjecteerd door de vader der leugen. Want de duivel is een leugenaar van het beginnen, zegt Jezus in Johannes 8. Dus als wij niet verbonden zijn met de waarheid, dan worden we beïnvloed door de leugen. En waar plaatst zich dat in je hoofd? Wat zijn uw gedachten? Wat zijn mijn gedachten? En de tweede frontlinie is je hart. Waar gaat je hart naar uit? Wat is de passie van je leven? Waar zou je je leven van willen geven? Zie het maakt met je hart. Uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. Dat is je motivatieveld. Wie bepaalt jouw koers? Een heel belangrijke vraag. En God is bezig ons te transformeren als we tot hem komen, dat ons hart en ons denken verbonden zijn met hem en zijn wil. En zijn gedachten. En zijn waarheid. Jezus zegt, ik ben het leven. Dat is het eerste. Hij zegt, ik ben de weg. En de weg leidt naar de waarheid. En waarom is die waarheid zo belangrijk? Die waarheid is zo belangrijk omdat het een onderdeel is van die geestelijke oorlogsvoering. Hoe meer waarheid jij krijgt, hoe sterker je wordt. We hebben gelezen, wees sterk in de Heer. Sterkte heeft te maken met je mentale gesteldheid en met je hartsgesteldheid. Hoe werkt dat praktisch? Waar haal ik waarheid vandaan? Waar haal ik leven vandaan? Waar haal ik mijn wegen vandaan? Mijn inzichten, mijn wijsheid? Waarom is deze Bijbel zo belangrijk? Uw woord is de waarheid. Waarom zijn velen van ons worden afgeleid om hiermee bezig te zijn? Als we spreken over geestelijke oorlogsvoering, kun je spreken over die geweldige macro-wereld. Maar je eigen wereld, jouw micro-wereld, staat onder druk. Door wie worden jouw gedachten bepaald? Door de leugenaar of door de waarachtige? Waarom kost het zoveel mensen strijd om die Bijbel te lezen, te bestuderen en dat toe te laten? Wat gebeurt er als je dat gaat doen? Dan begint de hemelse waarheid in jouw leven gestalte te krijgen. De vraag wie ben ik is heel belangrijk. Er zijn veel mensen die hebben depressie, onzeker en spanning omdat ze niet weten wie ze zijn. Het antwoord op deze vraag is bepalen. Wie ben ik? Een van de grootste aanvallen uit het rijk der duisternis, de leugens die gebracht zijn, is de evolutietheorie. In de evolutietheorie ontken je de schepper. Het is een fundamentele aanval geweest op het denken van de mens. Want als je gaat geloven in de evolutietheorie en je de schepper, want dat is in wezen de kern ervan, de schepper aan de zijlijn zet, dan mis je je identiteit, want God is je schepper. En de duivel wil niet dat jij weet wie je bent. Op onderwijsinstellingen worden zoveel rare gedachten nu verkondigd over de mens. De mens, geschapen naar Gods beeld, de Gods gelijkenis, de kroon van de schepping. Fantastisch, die mens, die wordt ontleed en gemaakt tot... Ja, tot wat? Tot stof. Als wij geloven dat er geen schepper is... en dat we bepaald worden door de evolutietheorie... dat betekent uiteindelijk dat we stof waren, maar dat tot stof terugkeren. En als je gelooft... Ik ben alleen maar stoffelijk. Dus je mens zijn ontkent in een heel andere categorie zoals God het bedoeld heeft. Want je bent niet geroepen voor een tijdelijke, stoffelijke, vergankelijk zijn. Je bent geroepen voor een eeuwige positie in God. Dat is waarom je geroepen bent. Daarom riep God jou. En in Jezus komt dat tot leven. En dat is de waarheid. Als je dat dus toelaat, dan sta je op een grond van een identiteit. Ik weet wie ik ben. Een geliefde kind, zoon, dochter van de Vader. Als je dat dus niet weet, en je hebt geen identiteit, dan wordt het allemaal wankel en onzeker. Hoe kun je geloven dat je niets meer bent dan stof? Het is de leugen van de duivel. En zo poneert hij voortdurend leugens in onze samenleving. En als je daar gehoor aan geeft en je hebt geen antwoord daarop, dan kan hij je blijven bespelen. Dan kan hij blijven bespelen. Want je moet een antwoord hebben. Als je niet kan zeggen vanmorgen... ik ben een kind van God, ik ben een dochter van God... ik ben een zoon van God. Ja, ik ben nou eenmaal wie ik ben en zo moet ik het maar mee doen. Heb je geen identiteit? Zelfs als vergeving. Als je niet weet dat je vergeven bent... dan zit je nog met een schuld. En als je een schuld hebt, dan word je aangeklaagd. En als je aangeklaagd wordt, uiteindelijk, als je kijkt naar de rechtszaken... dan word je op een gegeven moment een schuldige die wordt veroordeeld en die krijgt straf. Wat is de waarheid van God? Er is geen veroordeling meer in Jezus. Als je tot hem komt. Hij neemt dat weg. Ik heb het over het huwelijk gehad. De afgelopen tientallen jaren is er een enorme aanval geweest uit het rijk der duisternis op huwelijken. Ik denk dat iedereen die hier zit wel gehoord heeft van een scheiding of zelf meegemaakt. Direct of indirect. Ik kom uit een gezin van 9. En ik heb 3 familieleden die van de 9 die gescheiden zijn. Allerlei redenen, allerlei goede redenen, minder goede redenen. Maar dat zijn redenen. Wat is er gebeurd? Wat is het beeld van de mens over het huwelijk? Wat is de rol van de man? Een van de grote aanvallen die de duivel heeft gedaan de afgelopen jaren... is een aanval op de man. Op het vaderschap. Het vaderschap, ik word er helemaal emotioneel van... het vaderschap wijst op het hemelse vaderschap. Waar zijn de vaders... Hebben de vaders hun plek ingenomen in onze samenleving? Of hebben de vaders dat overgedragen aan de vrouwen, aan de moeders? Of aan de samenleving? Hoeveel kinderen gaan er niet scheef in hun leven... omdat ze het dak van het huwelijk niet goed meer kennen, niet beschermd zijn... meegenomen zijn in de geest van deze tijd? Een prooi van de duivel... En God heeft het huwelijk ingesteld met de rol van de man als vader, samen met de moeder. Als de vader niet meer de plek inneemt die hij moet innemen. Als beschermer van zijn vrouw en kinderen. De mannen, vaders, zijn geroepen om de vrouwen en kinderen te beschermen. En de vrouwen en de kinderen die moeten de vader vrijzetten in hun rol. En respecteren en ontzag hebben. Ontzag voor je vader... Ik kom dat weinig tegen. Of hij wordt genegeerd in vele levens. Of hij is maar een oude, vul zelf maar in. Tel niet meer mee. Kijk naar tv-programma's. Ik kijk niet zoveel tv-programma's. Maar de man wordt daar een beetje afgeschilderd als een doetje. Wat zit erachter? Als je de vaderrol niet meer in de samenleving kan terugbrengen tot de rol die God bedoeld heeft, dan ben je weg. Dan is het als het ware een gat in het dak van een gezin en er kan van alles binnenkomen met alle gevolgen van dien. Hoe los je dit nu op? Er zijn cursussen de afgelopen jaren opgezet om de rol van het huwelijk en het gezin weer terug te krijgen. Waarom? Omdat we zien hoe een slagveld dat is. Hoeveel tijd besteden ouders niet om hun kinderen die door de wereldse geesten zijn gepakt, om die vast te houden? Wat een strijd kost dat niet. En ik snap het, als ik vanuit die kant zou kijken en zeggen, oh ja, als ik de wereld wil veranderen, dan moet ik de huwelijken ontbinden. Ik moet gezinnen laten en ik moet die mens zijn totaal laten veranderen. Tegenwoordig moet je toch bijna zeggen, ik ben een man, ik ben een vrouw. Er zijn 27 of 30 verschillende vormen waardoor je mens kan zijn. Wat je voelt, dat ben je. Laatst was er een jochie, zegt meester. Had de meester ook over, ja, er zijn allerlei vormen zijn. En in Amerika heb je wel meer dan 27, geloof ik. Zegt meester, ik voel me als een kameel. Moet ik me ook zo gaan gedragen? Nee hoor, dat hoeft niet. Maar zo gek ga je denken. Ik voel wat ik ben, wat ik voel. Maar als je de waarheid niet kent, zoals de Bijbel het bedoelt, man, vrouw, kinderen enzovoort, het systeem zoals God het bedoelt, als je dat dus A, niet weet, en B, loslaat, dan ben je weg. Dan kan er van alles binnenkomen in je gedachten. En de duivel zegt, oké. Politiek, zie hetzelfde. De verwarring is compleet. Ook in de politieke wereld. Er is een enorm gevecht in de politieke wereld. Niet zomaar een paar partijtjes met ideologieën of met ideeën. Nee, dat is een geestelijke strijd. Want die de overheid in zijn macht heeft, die kan sturen hoe een samenleving beïnvloed kan worden. En dat gebeurt ook. Je hebt het ook in de gemeente. Ik denk dat het, hier zal het niet zo zijn, maar de gemeenten zijn heel dankbaar voor oudsten. Voorgangers heet dat in de Bijbel. Ja, de Bijbel zegt, we hebben oudsten, die moet je aan gehoorzamen. Dat is een systeem. Het woord gehoorzaamheid, schrik er ook wel weer van. Maar daar moet je dus, door God bedoelde orde, moeten we toelaten. En die is gebaseerd op de Bijbel. Wij moeten niet denken wat de wereld denkt, we moeten denken wat de Bijbel denkt. Nou, wat spreekt God over leiders in de gemeente? Zijn ze meer? Nee, maar ze hebben wel een rol. Zoals de man in het huwelijk niet meer is dan de vrouw, maar heeft een andere rol. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. En ze hebben alle twee dezelfde waarde voor God in Christus, maar ze hebben alle twee verschillende rollen. De vader is het hoofd en de moeder die moet door de vader gediend worden. En de vrouw, schrik niet vrouwen, je doet het al, maar je moet ontzag hebben voor je man. Met andere woorden, respect. Nu weet ik, misschien is iedereen hier van de vrouw hebben respect voor de man. Heerlijk om respect te hebben van je vrouw. Nou, als je dat niet krijgt, als die rollen niet goed verdeeld, dan gaat de man gekke dingen doen. En de vrouw ook. Want de vrouw voelt zich niet meer beschermd en de man denkt, nou ja, ze houden geen rekening met mij, dus ik ga mijn eigen weg wel. Ik krijg een heel rare ding. Kan. Dus het is zo belangrijk om dat woord van God, waar de waarheid in staat, in je hart en in je denken toe te laten. Er is een enorm gebrek aan kennis, zegt Hosea. Dit volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Als je het niet weet, hoe kun je het dan toepassen? De wereld is vol met vragen. En met problemen. Ik word soms heel moe als ik het journaal zie. Ik werd zelfs moe toen ik hier naartoe kwam, maar even het nieuws horen. Is er nog het laatste nieuws in de wereld? Daar werd ik nou niet opgewekt van. Daar dood, daar ellende, daar toestanden, daar politieke strijd. Eén groot gevecht. Maar ze hebben geen antwoord. Het antwoord vind je namelijk hier. Maar als we dit dus niet toelaten of dicht houden, dan zijn we overgeleverd aan onze eigen grillen. Dat is de eerste fase. Als je overwinnaar wil worden, dan moet je het toelaten. Serieus nemen. Je neemt God en zijn woord serieus. Het zijn dus precies de twee pointen waar de duivel op inwerkt om ons af te houden van de relatie met God en de relatie met het woord. Zou ik ook doen. Want als ik het toelaat, dan krijg ik waarheid. De tweede fase om tot overwinning te komen is dat je die waarheid gaat toepassen. Verinnerlijken. Wat zegt Jezus? Niet hij die mij Heere Heere noemt zal het koninkrijk binnengaan, maar die doet de wil van de Vader. Nou, die wil van de Vader vind je in de Bijbel. Dus je leest, je hoort en je gaat het in je hart toelaten. Ja, Vader, dank u dat ik een kind van u mag zijn. Dank u dat ik een zoon van u mag zijn. Dank u, Vader, voor de vergeving van mijn zonden. Dank u, Vader, dat Jezus Heer en Koning is. Dat laat ik toe in mijn hart. Dat laat ik toe in mijn denken. Ja, ook je denken. We leven in een rationalistische samenleving met enorm veel relativering. Met allerlei andere, ja, het kan zo, ja, je moet dit, je moet zo. Nee, je denken moet je overgeven aan de waarachtige. En dat denken, dat moet bespeeld worden en gevuld worden met hem en zijn woord. Doe je het niet, dan blijf je verstrikt in je relativeringsprogramma. Kom je nooit uit. Of argumentatie, kunnen we ook zeggen, argumentatie. Staat nergens in de Bijbel, gaat argumenteren. Nee, ga gehoorzamen. Ga doen wat ik zeg. Dus als je het verinnerlijk, en als ik u aankijk vanmorgen, u kijkt mij aan, hebben we allemaal een dosis waarheid in ons. Daar moet je het op dit moment mee doen. Een paar weken geleden heb ik mijn schoonzoon begraven. Dan kom je in een rouwproces. Moeilijk. Dan sta je bij zo'n graf. En dan denk je, tjo. En dan voel je als het ware de macht van de dood bijna grijnzen. Grijnzen over het feit dat er een man, die was 45, in de greep van de dood kwam. Nou, wij hebben geen antwoord van onszelf op de dood. Je voelt je machteloos. Je voelt je boos omdat je er niks aan kan doen. Maar wat ben ik blij. Ook mijn dochter, wiens man dan was overleden, getuigde van de waarheid die ze ervoer door de troost en de hoop in haar leven ten opzichte van dit gebeuren. God heeft een antwoord op de dood. De dood is iets gruwelijks. God heeft een antwoord op het lijden. Zijn troost, zijn nabijheid. Hij is er. Dat staat in de Bijbel. En als je dat toelaat, dan wordt dat vlees en bloed in je. En ik merkte dat in die confrontaties met dit soort dingen. Hoe sterk ben ik in de Heere? Of zak ik totaal weg in depressie, boosheid enzovoort? Dit zijn wapens. Deze week komt u mensen tegen die waarschijnlijk niet geloven. Die hebben allemaal ook een inhoudelijk iets. Wat doe je als je een agressief, hoogmoedig mens tegenkomt? Misschien kent u ze niet. Ik ken ze wel. Wat is je antwoord? Laten we het even dichterbij houden. Als je partner hoogmoedig en eigenwijs en jou helemaal niet ziet zitten. Wat is de neiging, als dat zo gebeurt, om het terug te doen? Is dat de bedoeling? Nee. Want oorlog stopt als de een van de partijen zegt, we doen niet meer. Ik kan me herinneren, ik was aan het hardlopen. Ik loop nog steeds hard. Ik ben er nog jong genoeg voor. Ik liep hard en er kwam een agressieve, die was echt bezeten, die kwam naar me toe. En ik had bij hem waarschijnlijk iets getriggerd. Je kent het, ik had hem aangekeken, of weet ik veel. Gelukkig ben ik 1,93. Maar hij was ook zoiets. En die keek me aan. Wil je ruzie? En een grote mond tegen mij. Sorry. Een grote mond tegen mij. En dat sta je dan. Wat doe je dan? Nou, ik heb ook twee vuisten. En de neiging is vanuit mijn eigen natuurlijke zijn er een oplawaai te geven en een gevecht aan te gaan. Dat is helemaal normaal. Normaal. Maar ik ben christen. En niet zomaar een christen. Ik heb iets van de vergeving en de liefde en de bewogenheid van God in mijn leven gekregen. Gelukkig. Dus, doordat ik dat wapen had van zachtmoedigheid en een bewogen hart, kon ik hem aankijken en de woorden spreken. Ik hou niet van ruzie. Ik wil niet. Wil je vechten? Ik niet. Dat was afgelopen. Een hele zachtmoedige toon, zei ik dat. Wat gebeurt er op dat moment? Op dat moment ontkracht je een kwade, machtige, duistere invloed. Als ik dus niet Jezus had gekend en zijn woord niet had gekend, dan had ik hem misschien met een grote mond tegemoet getreden. En hem in elkaar geslagen, of hij mij, dat weet ik niet. Zo kom je mensen tegen met wie je hebt te dealen. En dat gebeurt er dus als je met hem wandelt van boven naar binnen en dan van binnen naar buiten. En dan word je overwinnaar. Jezus werd geslagen, maar sloeg niet terug. Jezus werd uitgescholden, maar hij schold niet terug. Jezus liet zich geestelen. Hij was een lam. En daardoor heeft hij de grootste overwinning behaald. Dat had hij geleerd van de Vader. Hij had het woord van de waarheid in hem. Hij had het woord van de waarheid in zijn hoofd. En hij was ten alle tijde overwinnaar. En de God wil dat wij dat ook worden. Het antwoord is niet door kracht of geweld, maar het is door zijn geest en zijn woord, waardoor je de vijand een slag kan toebrengen. Het laatste voorbeeld. Een team van Jeugd met Opbouw, geloof ik dat het was. Dat was ergens in een stad in Zuid-Amerika. En die stond bekend als de hoogmoedige stad. Met andere woorden, hoogmoed zegt, kijk eens hoe geweldig ik ben. Die stad. Nou, ze kwamen die stad binnen en ze proefden die hoogmoedige geest. En toen ze daar voorbaden en bezig waren, wat ze deden als uiting, als antwoord op deze hoogmoedige geest, ze gingen naar het centrum van de stad. Zij knielden neer en begonnen te bidden voor de stad. Nou, het knielen is een uitingsvorm van nederigheid. Onderworpenheid. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wil je de oorlog uit je leven weg hebben? Kniel neer. Wees nederig. De nederigheid baant de weg voor de oplossing. Stel voor dat morgen de Verenigde Naties, al die mensen gaan lopen knielen voor elkaar. Sorry, ik vraag vergeving, ik heb gefaald. En die nederig zullen zijn. Het is toch fantastisch dat daar de oorlog zal stoppen en dat gaat gebeuren als Jezus terugkomt. En dan word je nu in deze gebroken wereld al meer dan overwinnaar. Dat is Gods bedoeling. Nou, de strijd is hevig, macro, maar ook micro. Ik wens u veel zegen in de strijd. Deze week zult u ongetwijfeld momenten hebben dat je je geestelijke wapens moet gebruiken. Je geloofswapens. Je waarheidwapens. Met een hart wat geborgen is in God. Die wapens mag je gebruiken. Het zijn geen wapens zoals atoomwapens. Het zijn geestelijke wapens. Willen we overwinnen, dan zullen we dat toe moeten laten. En onze eigen argumentaties en relativerende gedachten over de wereld enzovoort los moeten laten en terug moeten keren naar de Bijbel. Ik wens u sterkte. Ik ga bidden. Vader, dank u dat u bezig bent ons strijdbaar te maken in de geest. In de geest van Jezus. In de geest van de waarheid. In de geest van de enige weg. In de geest van uw woord. Help ons, Heer, om daarbij te blijven. We hebben zoveel gedachten, we hebben zoveel inzichten van onszelf. Maar u komt met uw waarheid en verandert dat. We zegenen u, Heer, voor de waarheid. We zegenen u, Heer, voor de verandering van ons hart. Dat we niet een speelbal worden van de geestelijke krachten die in de wereld bezig zijn, maar dat we door de geest van u worden gevormd. Help ons om in die strijd staande te blijven en overwinnaar te zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.